Gemeente, in dit avontuur openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in de zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome, hoofdstuk 5, vers 12 tot en met 21. We noemden u als schriftlezing Romeinen 5, 12 tot en met 21. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en als op de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben, want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van ene velen gestorven zijn, zo is er veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de één die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door dien ene, veel meer zullen degenen die overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot de rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van ene velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Gemeente, mede in het licht van het zojuist gelezen schriftgedeelte gaan wij in de prediking vanavond letten op het 15e artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar gesproken wordt over de erfzonde. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 15. Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijk geslacht, welke is een verdorvenheid van de gehele natuur en een erfelijk gebrek, waarmee zelfs de kleine kinderen in het lichaam van hun moeders besmet zijn, en die in de mens allerlei zonden voortbrengt, zijnde in hem als een wortel daarvan. En zij is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God, dat zij genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen. Zij is ook, zelfs door de doop niet, ganselijk teniet gedaan, nog geheel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein. Hoewel zij nochtans de kinderen Gods tot verdoemenis niet wordt toegerekend, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt, niet om in de zonde gerust te slapen, maar opdat het gevoelen van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten, verlangende om van dit lichaam des doods verlost te worden. En hierin verwerpen wij de dwaling van de Pelagianen, die zeggen dat deze zonde niet anders is dan uit navolging. Gemeente, nog niet zo lang geleden had ik contact met iemand bij wie, zoals bij zoveel in onze tijd, de gevreesde ziekte was geconstateerd. Hij had kanker.
En hij vertelde mij dat men nu op zoek was in allerlei vervolgonderzoeken naar een antwoord op de vraag of het in die tumor die ze hadden aangetroffen nou ging om de oorspronkelijke tumor, datgene waar het allemaal mee begonnen was, of dat men te maken had met een zogenaamde uitzaaiing. Ik wist dat niet, maar het bleek zo te zijn dat als dat laatste het geval zou zijn, men natuurlijk dan alsnog moest gaan zoeken waar de eigenlijke tumor zat, maar dat zou dan ook een heel verschil uitmaken voor wat voor soort behandeling hij zou moeten krijgen. Of je te maken had met een uitzaaiing of met de bron van de ziekte. Gemeente, iets dergelijks kunnen wij natuurlijk ook zeggen als we het vanavond weer gaan hebben over de ziekte, de kwaal van de zonde. Daar hebben we vorige keer ook al over moeten nadenken. En u herinnert zich nog goed dat toen we artikel 14 overdachten, de zonde al in al zijn kwaadaardigheid op ons afkwam en met allerlei gevolgen die ons getekend werden, de dodelijke kracht ook van de zonde die ons ongeschikt maakt, onwillig en onnut tot het echte ware goed. Zonde die zo diep in ons bestaan zit ingevreten en die zulke ernstige gevolgen heeft gehad in onze ziel, dat we eigenlijk al een beetje aarzelen als we daarvoor het woord ziekte gebruiken. Ik doe het toch. David deed het trouwens in Psalm 51 ook, want die vergeleek zijn zonde met zoiets als melaatsheid. Maar in feite is het nog veel erger, gemeente, want van ons allemaal geldt van nature, en we zijn er via het doopsformulier al aan herinnerd, datgene wat er in het tweede hoofdstuk van Paulus' Efezebrief staat geschreven, dat we van nature dood zijn, niet ziek zijn, nee, dood zijn in de zonden en in de misdaden. Dat is wat, jongens en meisjes, dat je dat nou van de preekstoel moet horen. Al voel je je zo gezond en al heb je zoveel energie en je bent springlevend. Dood in de zonde en in de misdaden. Maar nou gaat artikel 15 nader onderzoek plegen, gemeente. Wat is nou de herkomst van de zonde? En ik zei al, dan gebruiken we toch het beeld van de ziekte, want dat kan ons helpen om de stof van artikel 15 goed in het oog te hebben. Hebben we nou in die zonde die wij doen, die zonden die dan misschien het eerst opvallen, bepaalde dingen waar je zelf ook een hekel aan hebt of een ander heeft er erg in, hebben we daarin nou met de bron te maken of met een uitzaaiing? En volgens artikel 15 is het dat laatste. En dan moeten we het gaan hebben over, dat woord staat hier ook, de erfzonde. En ik zeg er u vast maar bij, gemeente, dat is een moeilijk onderwerp. Ook die gedeeltes waar dan over gesproken wordt, over erfzonde in de Bijbel. Misschien vond u ook, en de jongens en meisjes misschien wel toen het voorgelezen werd, die tweede helft van Romeinen 5, niet de makkelijkste stof. Maar niet alleen voor ons verstand is het moeilijk, maar nou ook voor ons hart, om te buigen onder wat de Bijbel en de belijdenis ons zeggen over de oorsprong en de herkomst en de doorwerking van de zonde. Maar laten we dan samen, gemeente, de hoop uitspreken dat we gaandeweg deze dienst er weer achter mogen komen, dat die prediking van de erfzonde hetzelfde doel heeft als die dokter die vertelt dat je ziek bent. Waarom zegt die man dat en waarom zegt hij dat er een hele hoop moet gebeuren? Omdat het dan zo is dat je oog krijgt voor en gaat verlangen naar de juiste behandeling. Gemeente, dat we hier zo pijnlijk eerlijk over onszelf en over onze erfzonde worden onderwezen, heeft geen ander doel. Dat wij voor het eerst of opnieuw zouden gaan uitzien naar de juiste behandeling, dat er plaats gemaakt wordt voor het eerst of opnieuw, zeg ik, voor die rijke genade van onze Heere Jezus Christus. Gemeente, wij spreken u dan over de dodelijke kwaal van de erfzonde. Drie gedachten. In de eerste plaats horen we van een ernstige diagnose. In de tweede plaats van een aangrijpend ziektebeeld. En in de derde plaats van de enige remedie. De dodelijke kwaal van de erfzonde. Ernstige diagnose. Aangrijpend ziektebeeld. En de enige remedie. Gemeente, wij blijven dus vanavond eens even in het beeld van de medische wetenschap. En u weet het, op medisch gebied heb je mensen die hebben geleerd om dokter te worden. En die hebben die wetenschap beoefend en die hebben daar ook een diploma voor gekregen. Maar er zijn op medisch terrein door de eeuwen heen ook kwakzalvers geweest. Mensen die zich uitgeven voor deskundigen, maar ze hebben er helemaal geen verstand van. Nou is dat op geestelijk terrein ook zo, gemeente. En om het thema met de deur in huis te vallen, artikel 15 stelt ons zo'n geestelijke kwakzalver voor. Een Ierse monnik die niet alleen leefde in de tijd van Augustinus, maar die ook rechtstreeks tegenstander is geweest van de beroemde kerkvader. En die Ierse monnik heet Pelagius. Man die allerlei dwalingen in de kerk heeft gebracht. In feite kom je hem al tegen in artikel 14. Daar wordt zijn naam niet genoemd, maar wij hebben zijn naam wel genoemd toen we erover preekten 14 dagen geleden. Want Pelagius is een van de mensen geweest die zich sterk gemaakt heeft voor de vrije wil. De mens kan zelf kiezen voor of tegen God. Dat had uiteindelijk nog met een andere dwaling te maken en die komt hier ter sprake. Dat Pelagius aanhanger is geweest van de zogenaamde tabula rasa leer. Zegt u, dominee? Nou, dat is een vreemd woord, het is Latijn eigenlijk, twee woorden. Dat betekent in het Latijn onbeschreven blad, papier. Het is een dwaling die in feite al door Aristoteles is genoemd. En Pelagius is een man geweest die heeft dat in de kerk proberen een plek te geven. En dat is hem voor een deel ook gelukt. In de Rooms-Katholieke kerk wordt dat nog altijd geleerd. Gemeente, de tabula rasa leer wil ons doen geloven dat als een mens ter wereld komt, hij ligt er als zo'n klein onschuldig babytje in de wieg, net zo onschuldig als Suzanne, dat je zegt, nou ja, dat kind dat weet van goed en van kwaad niet, dat is nog helemaal blanco, kan alle kanten op, een onbeschreven blad papier. Wat er op dat blad papier in de loop van het leven van dat kind geschreven gaat worden, ja, dat komt van buitenaf, dat komt van de omgeving, dat komt van wat die vader gaat voordoen, dat komt van wat die moeder gaat voorzeggen, dat komt misschien van broers of zusters, buren en vrienden, van mensen waarmee dat kind in de loop der jaren gaat optrekken, vrienden later op school. Datgene wat u dan uiteindelijk hier helemaal aan het eind van artikel 15 hoort zeggen, de dwaling der Pelagianen die zeggen dat deze zonde niet anders is dan uit navolging. Waarom zondigt een kind? Omdat hij een ander heeft zien zondigen, zegt Pelagius. Daarom. Anders had hij het nooit gedaan. Dan was hij er niet opgekomen. Maar als een kind geboren wordt in een dorp vol met zondaren, dan gaat zo'n kind dat nadoen en dan wordt het ook een zondaar. En vergissen wij ons niet, gemeente, maar Pelagius kan ook zomaar ineens in ons eigen hart opduiken. Stel je voor dat er iemand is, en dat kan iemand zijn die christelijk gereformeerd is, of uit een andere reformatorische kerk. En die heeft bepaald gedrag wat niet goed is. En mensen spreken hem erop aan. En ze zeggen, maar dat is een zonde en dat is verkeerd. En dat zo iemand dan zegt, dat zou ik kunnen zijn. Dat zou u kunnen zijn. Dat je zegt, ja, maar ja. Kijk, dat komt door de manier waarop ik opgevoed ben. Hè. Dat hebben ze me vroeger niet goed uitgelegd. Ik ben niet goed voorgelicht. Ze hebben geen aandacht genoeg gehad. Allerlei dingen zijn er misgegaan in mijn jeugd en daarom doe ik het. Wij zeggen niet, gemeente, dat er in de opvoeding geen dingen mis kunnen gaan. Want er gaan in elke opvoeding dingen mis. En elke vader is een zondaar en elke moeder ook. En dat moeten vaders en moeders ook maar goed beseffen. Dat moet aan de voeten van de Heer brengen. Maar het kan natuurlijk een hele goedkope uitvlucht zijn om alles wat ze je zouden kunnen aanrekenen te schuiven op een ander. Dat kan natuurlijk ook op een hele andere manier trouwens. Ouders die worden aangesproken op het gedrag van een kind. Een al wat ouder kind, een jongen van 16, een meisje van 19. En ze zeggen, ja, maar dat doet mijn kind niet uit zichzelf. Die heeft nou het ongeluk gehad dat hij verkeerde vrienden heeft getroffen en die hebben het hem geleerd. Maar van wie hadden die vrienden het dan gemeen? Of zou het ook wel eens een ontdekking kunnen zijn dat je moet zeggen, ik ben zelf zo'n verkeerde vriend voor een ander. Ik heb de zonde niet van die en die geleerd. Ik ben zelf iemand geweest die op een verkeerde, zondige manier mijn omgeving en mijn vriendenkring heeft beïnvloed. Gemeente, in feite is dat eigenlijk maar een zijspoortje bij de overdenking van artikel 15. Maar het zijn toch wel nuttige dingen om eens even te noemen. En als we dat dan inmiddels wat aan het uitspitten zijn, dan heeft u inmiddels wel begrepen dat artikel 15 er helemaal niet voor is om te zeggen, zonde is een kwestie van imiteren, van een ander nadoen. Dat zit er ook natuurlijk wel in, maar het is meer. Ik gebruik weer even een medisch woord. Zonde is niet alleen besmettelijk, maar het is ook erfelijk. En dat is wel merkwaardig, gemeente. Ik weet niet of ik er ver naast zit, maar volgens mij is er geen ene ziekte in heel de wereld te bedenken die zowel erfelijk als besmettelijk is. Het is of het een of het ander. Het zit of in de genen, of je loopt het op vanwege iemand die tegen je aanhoest of kucht. Of... Nou, één van beide. Maar de zonde is het allebei. Besmettelijk en erfelijk. En met dat laatste, zegt artikel 15, is het allemaal begonnen. Leest u de definitie in het begin van artikel 15. Wat is dan erfzonde? Dat is een verdorvenheid van de gehele natuur en een erfelijk gebrek waarmee zelfs de kleine kinderen in het lichaam van hun moeders besmet zijn. Dus het gaat vanavond, kinderen, probeer maar mee te luisteren, al is het inderdaad niet gemakkelijk. Maar het gaat vanavond over zonde die zo diep zit en die zo vroeg er is, dat je zelfs al in de buik van je moeder zondaar bent. Nou, wat voor bewijzen kun je daar dan voor aanhalen uit de Bijbel? Nou, er zijn verschillende dingen te noemen, gemeente. In praktisch elke verklaring van artikel 15 wordt teruggegrepen op een van die uitspraken uit het boek Job. Bekende tekst ook onder ons. We zeggen het immers nog alles een keer. Job 14 vers 4. Wie zal een reine voortbrengen uit een onreine? Dat kan niet. Dat gebeurt nooit. De ene zondaar brengt een andere zondaar voort. En ook heel bekend, misschien wel de bekendste verwijstekst in dit verband, datgene wat u net in de berijming van Psalm 51 hebt gezongen. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren en zelfs daar kan ik geen halt houden, zegt David. Want mijn geboorte, dat was ook eigenlijk de uitkomst van een bepaald proces. Daar ligt nog 9 maanden voor. En hoe zit het met die 9 maanden? Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En laatst vroeg ik het op catechisatie. En toen waren er wel wat mensen die daar wat misverstanden over hadden. Maar laten we het dan nog een keer duidelijk zeggen, gemeente. Ontvangen en geboren, dat is niet twee woorden voor dezelfde zaak. Daar zit die 9 maanden tussen. Ontvangen, dat is wat we dan modern gezegd de conceptie noemen. Die twee cellen die tot één versmelten en vanaf dat moment heb je een mens. Daarom zijn we tegen abortus. Vanaf het allereerste moment wat daar groeit in die moederschoot is het een mensenkind. Maar dus ook, zegt de schrift, een zondig mensenkind. En dat is inmiddels al een onafgebroken keten van duizenden jaren. Dat uit de ene zondaar de andere voortkomt. Maar die zondaar die moeder wordt, die is zelf ook een keer geboren uit een andere zondaar. Van de ouders via de grootouders en de over en de bedovergrootouders. Waar eindigt dat, gemeente? Waar is die ketting ooit begonnen? Tegenwoordig zijn er een hoop mensen die uit hobby aan genealogie doen en hun stamboom gaan uitpluizen. Maar wilt u wel geloven, gemeente, dat al die stambomen uiteindelijk met dezelfde naam beginnen? En je kan in de genealogie proberen om allerlei beroemde mensen op te sporen en mensen waar je voor de dag kunt komen. Maar al onze stambomen eindigen uiteindelijk bovenaan met iemand waar je liever helemaal niet mee geassocieerd wil worden. Adam staat er bovenaan mijn stamboom. En bovenaan uw stamboom. En als je vraagt waar zijn al die uitzaaiingen nou eigenlijk vandaan gekomen, dan wijst de schrift die kant op. Adam. Dat doet Romeinen 50 ook, gemeente. Ik zei al, het is niet het meest makkelijke stukje uit de Romeinenbrief. Je moet goed luisteren om de redenering van Paulus te volgen. Maar ik zei ook al in het begin van de preek, het is misschien nog wel moeilijker om vervolgens ook van harte te accepteren wat er staat. Want ik hoor het al zeggen, gemeente, u hebt het misschien al gedacht in uw hart of een jongere in de kerk. Ik was er toch helemaal niet bij toen dat gebeurde. Er staat hier in vers 12 dat door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood en dat de dood door alle mensen is doorgegaan. In welken allen gezondigd hebben. Daar heb je het nou. In Adam hebben we allemaal gezondigd. Maar ik was toch helemaal nog niet toen. Ik moest toch duizenden jaren later pas geboren worden. Ik wist er niet van. En toch wordt het mij ook mee aangerekend. En dat is mijn schuld toch niet. Dat klinkt allemaal heel logisch, gemeente. Maar volgens de Bijbel is het het niet. Het is je schuld wel. En in zekere zin was je er ook bij. En hoe komt dat dan, dominee? Nou, dat komt, gemeente, omdat wij Adam in Genesis 3 niet moeten beschouwen als een privépersoon. Als je dat spoor opgaat en je ziet Adam gewoon als een mens, net als u en ik. Iemand die voor zichzelf leeft, die voor zichzelf dingen doet, die zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Een ander heeft weer een andere verantwoordelijkheid. Je hebt tot op zekere hoogte niks met elkaar te maken. Nou ja, dat is nog te zeggen. Maar zo'n soort privépersoonlijkheid is Adam nooit geweest, gemeente. Die man is namelijk hoofd van een bepaald verbond. En dat horen alle catechisanten in de kerk te weten vanavond. Wat voor verbond heeft God ooit met Adam opgericht in het paradijs, zeg het eens? Werkverbond. Maar we weten toch wel dat als God met iemand een verbond sluit en afspraken gaat maken, dat dan datgene wat die mens gaat doen, het antwoord wat die geeft tegenover God en de positie die die krijgt van God, dat heeft niet alleen gevolgen voor die ene, maar ook voor al die mensen die aan die ene vastzitten. Zo gaat het later ook in het genadeverbond. En daarom wordt Abraham niet alleen besneden in Genesis 17, maar alle mannen van zijn huis tot en met de slaven toe. Wat hebben die ermee te maken? Ja, maar die horen bij Abraham. Zo werkt dat in het verbond, gemeente. Daarom dopen wij kinderen. Een niet onaangevochten zaak in 2011. Vooral niet omdat er christenen zijn die behept zijn met individualisme en die dat verband kwijt zijn. Maar de schrift kent geen individuen, gemeente. De schrift kent verbonden en dan wordt er gewerkt in de lijn van de geslachten. En dan mogen ouders aangesproken worden en die geven een ja-woord en dat heeft te maken met hun kinderen. Gemeente, zo is dit werkverbond ook al allemaal al een keer begonnen. Adam is het hoofd van het werkverbond. En we zijn op een of andere manier, dat heeft God gewild en daar zullen we voor moeten buigen, allemaal inbegrepen. Dus allemaal meegevallen. Allemaal mede schuldig. Allemaal mede besmet. En uit datgene wat ik van Adam meegekregen heb, komen dan allerlei andere zonden voort. De erfzonde is een wortel, staat hier ergens, van de andere zonde. Nou, gemeente, een hele praktische vraag. Bent u nou ook van harte ingewonnen voor die leer van de erfzonde? En dat vergt licht van boven om daar ja op te zeggen. Kijk, er kan natuurlijk in het leven van ieder mens wel eens een moment komen dat hij zijn fouten gaat toegeven. Dat kan iedereen, daar hoef je misschien niet eens genade voor te hebben, dat kunnen ze in de wereld ook. Sorry, ik heb het niet goed gezien, ik heb me vergist, ik heb het verkeerd gedaan. Maar fouten toegeven of zonden beleiden is nog een verschil, gemeente. En zonden beleiden, concrete misstappen beleiden en vervolgens daarachter teruggaan en zeggen, dat komt nou omdat ik helemaal verdorven ben. Ik heb een zondige aard, ik heb een zondig hart, ik deug helemaal niet. Gemeente, dat is nog een stap verder. Maar om dan ook nog eens een keer te gaan erkennen, ik ben niet alleen maar verantwoordelijk voor mijn eigen fouten en misstappen en zonden. En ik deug vanaf het begin van mijn bestaan niet. Maar dat je ook nog iets te maken hebt met wat 6000 jaar geleden gebeurd is in het paradijs. Dat vergt genade, gemeente, goed beschouwd om daaronder te buigen. En misschien begrijpt u het als ik zeg dat dat ook nog wat anders is dan alleen maar zeggen, nou ja, laat ik maar erkennen dat het zo zit zoals het hier staat. Want als ik in Adams schoenen gestaan had, had ik hetzelfde gedaan. Op die manier wordt nog wel eens in onze kringen geprobeerd om het leerstuk van de erfzonde wat aannemelijker te maken, wat lichter verteerbaar, maar het gaat eigenlijk nog verder, gemeente. Wij moeten erkennen, de Heer daarin ook voor hem gaan buigen. Hij heeft gewild dat er een link zou zijn tussen Adam en tussen mij. En of ik het nou wil of niet en of ik het goedkeur of niet, maar ik moet eronder buigen. Er ligt verband tussen hem en tussen mij. En hoe leer je dat dan bevindelijk te erkennen, dominee? Als er gevraagd wordt vanavond, heb u dat? Kent u dat? Heb u leren buigen? Goed, als je dan vraagt, hoe gaat dat? Nou, mag ik nou eens even een praktisch voorbeeld noemen aan de hand van die Psalm 51. Dat is nou een heel mooi voorbeeld hoe dat dan gaat. Hoe de Heilige Geest je nou leert buigen onder je schuld aan de erfzonde. Let dan eens op David. Hoe is dat nou bij David gegaan voordat hij die psalm ging dichten en terwijl hij die psalm ging dichten? Dat begon allemaal met die dag in dat paleis toen die die profeet voor zijn troon ging staan. En nadat die man, Ahia, dat verhaal van die schapen verteld had. Dat ene schaap wat weggeroofd was. Dat er toen die vinger uitgestoken werd. En dat er toen tegen de koning op de troon gezegd werd. Gij zijt die man. Toen begon het. Dat was ontdekking aan een hele concrete zonde in het leven van David. En eigenlijk twee. Overspel en moord. Nou, concreter kun je het niet maken. Gij zijt die man. En toen was David in de schuld gekomen. En toen had hij uiteindelijk Psalm 51 geschreven. En wat doet hij dan in Psalm 51? Gemeente, zo gaat de geest dan werken. Vanuit dat concrete, vanuit die voorbeelden dat je zegt, ik kan er niet langer omheen. Ik heb het gedaan. Het is waar. Daar ben ik nou toe in staat geweest. Maar dan verder afdalen, gemeente. Je hart in. Afdalen in die afgrond en zeggen, Heere, nou moet ik niet alleen belijden wat ik verkeerd gedaan heb tegenover Bathsheba, tegenover Uria, tegenover mijn eigen volk en tegenover u. Maar wat er dan nog meer in mijn hart schuil gaat, het is er tot nu toe nog niet uitgekomen, maar er klopt hier in mijn binnenste een vuile bron van wanbedrijf. En dat kan elk moment van alles erop spuiten. En om zo van stap, tot die erkenning geleid te worden, waar David bij uitkomt. Heren, dat is nou alleen niet zo vandaag, en dat was vorige week alleen niet zo, en de maand ervoor. En niet alleen vanaf de dag dat ze me in de wieg gelegd hebben. Van het uur van mijn ontvangenis af, er deugt helemaal niets van mij. En mag ik dat dan eens speciaal ook aan de ouders voorleggen? Heb u nou zo al eens een keer uw schuld beleden voor de Heere? Want we zeiden het tegen deze ouders vanavond, en ik zeg het nog maar een keer, voor het opvoeden van kinderen in de vrezen des Heeren kun je niet zonder die genade van de Heere. En daar hoort schuldbeleiden, echt schuldbeleiden, op deze manier bij. Daar begint het allemaal mee. Hebben we dat nou ook geleerd, ouders? En dat je daarom ook wel eens tegen de Heren moet zeggen, Heren, en daarom hadden mijn kinderen die vrienden helemaal niet nodig om te zondigen. Want het feit dat ze van mij zijn, dat was al voldoende. Nou, wat voor gevolgen krijgt dat vervolgens in het mensenleven? We hebben nou gelet op de diagnose. Van die dodelijke kwaal. Maar wat voor effect heeft dat? Wat voor ziektebeeld ontstaat er nou als een mens met deze zonde behept is? Hij heeft erfzonde. Nou, je zou daar twee kanten natuurlijk mee op kunnen. En ik verwijs weer even naar de catechisaties. Weten de catechisanten dat er twee kanten aan erfzonde zitten? Erfschuld en erfsmet. Dat eerste wordt vrij beknopt behandeld in artikel 15. Er was één uitlegger, die had het helemaal niet gezien. Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt naar die ene zin halverwege, dat de erfzonde lelijk en gruwelijk genoeg is om in zichzelf het menselijk geslacht te verdoemen, dan heb je dat nog iets van de erfschuld. Al zou een babytje nou helemaal geen enkele kans gekregen hebben om één zonde te doen, kan dat kind daarom op grond daarvan niet zalig worden? Er is gelukkig wel een andere weg, gemeente. Want ook voor babytjes heeft de Heer Jezus zijn bloed gestort. Maar dat kind is dan al kind des storend. Want die erfzonde is genoeg om een mens helwaardig te maken. Maar voor het overige is artikel 15 toch heel veel bezig met dat andere punt. Erfsmet. Laten we daar eens even wat dingen van op een rij zetten, gemeente. Dat betekent dus onder andere, en dat staat ook ergens in artikel 15, dat de erfzonde als een wortel allerlei andere zonden voortbrengt. En dat heeft een heel praktisch gevolg, gemeente, in ons aller leven. Om te leren zondigen hoef je geen kind naar school te sturen. Waarvoor sturen wij onze kinderen naar school en naar de zondagsschool? om ze goede dingen te leren, om ze bij te laten schaven, om ze op te voeden, in te tomen. En het is een algemene genade van God dat dat er is en dat de samenleving nog in toom gehouden wordt en dat het nog geen hel op aarde is. Maar verkeerde dingen hoeven wij onze kinderen eigenlijk niet te leren, gemeente. Wat dat betreft zat Pelagius er eigenlijk helemaal naast. En ik heb gedacht, misschien kwam het wel omdat hij een monnik was. Die man had zelf geen kinderen. Die zag niet hoe dat gaat, dat het er vanzelf uitkomt. Het gaat net als met een berg beklimmen, jongens en meisjes. Naar beneden gaan vanzelf. Opklimmen is het probleem. En dat is ook een verklaring voor de doorwerking van de zonde in de samenleving zoals we dat nu zien in onze dagen. Dat steeds verder en op allerlei fronten de zonde doorgaat vreten in de maatschappij. Dat hoeven we de mensen niet te leren, dat gaan we zelf. En toen ik dat opschreef in de preek van de week, toen ik terugdacht aan die reclame van de humanisten die je nog wel eens op de radio kunt horen. Wat is dat eigenlijk meelijwekkend dat je dan van die mensen hebt en dan hebben ze reclameboodschappen, humanistisch verbond. Wij geloven in de kracht van mensen, zeggen ze dan. Dat is toch meelijwekkend? Om na twee wereldoorlogen te zeggen wij geloven in de kracht van mensen. Om na Auschwitz en om na Bosnië, om na Burundi, om na Rwanda. En om na al het leed ook van de afgelopen 10 jaar te zeggen wij geloven in de kracht van mens. Als het niet zo erg was zou je erom lachen. Vervolgens zegt onze belijdenis hier dat de erfzonde ook nog eens een keer zo diep zit. Dat het door water niet kan worden weggespoeld. En dat is een punt waar u even uw aandacht aan moet geven, want dat kan voor misverstanden zorgen. En dat heeft het ook gedaan. Ik heb daar ook een tijdje naar zitten kijken, naar die helft daar, halverwege artikel 15, waar de doop ineens ter sprake komt. Je zou, als je verkeerd wil, de zin zo kunnen lezen dat de erfzonde zelfs door de doop niet ganselijk wordt er niet gedaan. Niet helemaal. Waarbij hopelijk al allerlei rode lichtjes gaan branden bij de jongens en meisjes die zeggen, dominee, maar we vertellen elkaar toch altijd in de kerk dat de doop helemaal niet de zonde afwast. Zegt Guido de Bren nou dat het wel een beetje zo is dat de zonde wordt afgewassen door het water. Nee, dat is een misverstand. Er wordt juist heel sterk stelling genomen tegen die gedachte dat de doop in zichzelf iets zou doen met erfzonde. Waarom? Omdat dat de officiële leer van Rome is. Rome zegt, en zou ik die zin kunnen omdraaien, dat de doop wel ganselijk de erfzonde teniet doet en afwast. Als je gedoopt bent, dan ben je in ieder geval van je erfzonde verlost. En daarom maken de Roomsen ook altijd zo'n haast met dopen, gemeente. Zelfs de kraanverpleegster mag een kind dopen als het kind dreigt te sterven voordat er een priester in de buurt is. Iedereen mag dat kind dan gaan dopen. Want dat kind moet en zal per se dat water over zich heen gekregen hebben. Anders heeft het de erfzonde nog steeds bij zich. Alsof God zo krampachtig van iets uitwendigs afhankelijk zou zijn. Maar tegenover dat wel ganselijk van de Roomse kerk stelt de belijdenis niet ganselijk. Begrijp je? Helemaal niet. Zelfs de doop doet dat niet. Dat kan alleen maar door het bloed van Christus. Nog even een aspect, gemeente, van het ziektebeeld van de erfzonde. Wat levert dat nou op? Nou, die erfzonde blijkt dus ook nog eens een keer zo diep van binnen te zitten, dat je zelfs als je bekeerd bent, er nog last van houdt. Let u dan nog eens even op het woord wortel. Waar stond dat ook alweer? Dat, ja, dat allerlei zonden in de mens door die erfzonde worden voortgebracht. En die erfzonde is van al die zonden die eruit komen, de wortel. Nou, iedereen die wel eens een keer in zijn tuin onkruid gewiet heeft, snapt precies wat Guido de Bret bedoelt met wortel. Je kan een uur in de tuin op je knieën zitten en allerlei onkruid eruit getrokken hebben, maar volgende maand moet je weer overnieuw. En zeker als het net geregend heeft, het is groeizaam weer, het schiet zomaar weer tevoorschijn. Hoe komt dat? Onder andere omdat je nog wel eens een keer iets afknapt en dan blijft de helft onder de grond intact en dan blijft dat hele wortelstelsel in die tuin blijft daar onder de grond zitten. En het groeit en het schiet zomaar weer op. De beleider is gebruikt er nog een ander beeld voor, het beeld van een fontein. Die zomaar ineens kan opspuiten. U hebt misschien wel eens foto's gezien van de gijzers op IJsland. Zomaar ineens gaat dat koken onder de grond en het borrelt op en het gaat een fontein van misschien wel 10 meter vormen. Nou, zoiets is de erfzonde ook, zegt Guido de Bret. En dan komt er geen mooi wit en klaar en helder water tevoorschijn waar je bij wijze van spreken een beker vol van zou kunnen drinken. Komt mod eruit. Donker. Vies. En giftig. Ook na ontvangen genade. Want dat was toch eigenlijk ook een van de dingen die Psalm 51 zei. Dat was iemand die weliswaar gevallen was, maar die man was al bekeerd toen die viel. Dat was na ontvangen genade zo'n struikelpartij die een nieuwe bekering nodig maakte. Maar wat zegt die man van zijn hart na ontvangen genade? Die vuile, daar heb je het, vuile bron van al mijn wanbedrijven. En is dat niet, kind des Heren, uw strijd? Zeg nou eens eerlijk, wat maakt het leven na ontvangen genade vaak zo zwaar, zo mistroostig? Dat je zegt, ik had het anders voorgesteld, maar hoe langer ik op de weg ben, hoe meer ik er last van krijg. Waar heb je dan last van? Niet van de mensen. Wel nee. Je kan de duivel ook altijd niet de schuld geven. Maar dat hart, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Snapt u dat Guido de Bret hier heeft over zuchten? Dikwijls moeten de gelovigen zuchten over wat er aan zonde nog steeds in hun leven is overgebleven. Neemt u er notitie van, gemeente? We hebben het er niet zoveel meer over de laatste tijd. U hoort er ook niet zoveel meer van. Maar we hebben de laatste jaren wel eens wat gehoord in onze gezinten over een leer die van het overwinningsleven van de christen spreekt. Artikel 15 hoor ik er niet over. Zuchten. Zondag 44 hoor ik er trouwens ook niet over. Die heeft het over een zeer klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid in het leven van de allerheiligste kinderen van God. Dat is de taal van de belijdenisgeschriften, gemeente. Dat is ook de taal van de schrift zelf. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Nou, zegt iemand, dominee, ik vind vanavond weer knap deprimerend, als ik eerlijk mag zijn. En als ik terugdenk aan de preek van vorige keer, 14 dagen geleden, toen het even ging over dat interview met die oud-docent van de 3-star over het kan niet, het kan niet, het kan niet, weet u het nog? Je zou eigenlijk, als je artikel 15 dan op je laat inwerken, opnieuw hetzelfde kunnen zeggen. Allemaal hopeloos. Kan niet. Het is onmogelijk. Allemaal narigheid en zwarigheid, donkerheid en duisternis. We zijn verdorven en er is niks goeds van ons te zeggen. Het kan natuurlijk zo zijn dat je dat soort dingen onder zo'n preek denkt en zegt, nou, ik ga liever wat anders luisteren en ik ga liever over wat anders nadenken, want hier word ik helemaal somber van, hier word ik depressief van. Maar als ik even nog terug mag naar dat beeld van die dokter met die ziekte en die uitzaaiingen, u zou het toch van iemand bij wie iets ernstigs gevonden is ook niet zo verstandig vinden als die vervolgens de dokter zou bellen en zeggen, dokter, laten we die afspraak voor dat vervolggesprek maar annuleren. Want ik heb liever niet dat u daar al te veel nog naar onderzoekt en dat u er al te veel over praat, want ik word er een beetje somber van. Dat doen ze in Dordrecht nooit, gemeente. Afbellen, omdat ze wat gevonden hebben. En laten we het in de kerk ook maar niet doen. En moeten we juist ons laten onderzoeken en ons laten heen drijven naar de plek waar we behandeld kunnen worden. Is die plek er dan nog? Nog één keer Romeinen 5 gemeente. Mag ik u de remedie van de erfzonde prediken? Want het ging in Romeinen 5 niet alleen maar over Adam. Hopelijk heb je dat wel begrepen, kinderen, toen het over Romeinen 5 ging. Moeilijk stukje, maar het ging over Adam en over nog iemand anders. Weet je dat? Iemand met wie Adam voortdurend vergeleken wordt. De Heere Jezus Christus. En wat is dan de overeenkomst? Wat valt er te vergelijken? Want die hebben toch helemaal niks met elkaar te maken. Die lijken toch niet op elkaar. Adam, die in zonde is gevallen. De Heere Jezus, die altijd staande is gebleven. Altijd gehoorzaam is geweest. Wat voor overeenkomst kan er tussen die twee zijn? Nou, er is één belangrijke overeenkomst. Zowel Adam als de Heere Jezus staan in contact met een grote groep andere mensen. En wat Adam en de Heere Jezus allebei gedaan hebben, heeft in het leven van die mensen gevolgen. Vers 19. Gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens, Adam, velen tot zondaars zijn gesteld. Alzo zullen door de gehoorzaamheid van één, namelijk Christus, velen tot rechtvaardigen worden gesteld. En hoe dan? Artikel 15 heeft het dan over de genade en de barmhartigheid van God, waardoor in het leven van de gelovigen de erfzonde niet meer in rekening wordt gebracht. Hij werkt nog wel na, maar ook van die schuld geldt, het is uitgedelgd. Hoe dan? Waar is die barmhartigheid van God op gegrond? Waar is die genade van God mee betaald? Met bloed. Met het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, waarvan we met een toespeling op 1 Johannes 1 mogen zeggen, dat reinigt van alle erfzonde. Er zijn dokters die zeggen tegen een patiënt: ik kan u alleen maar helpen als u het bloed van een ander toegediend krijgt. Transfusie. Gemeente, dat zegt de geestelijke dokter vanavond ook. Er zit niks anders voor u op dan bloedtransfusie. U moet het bloed van een ander hebben. Van een ander met een hoofdletter gemeend. En dan hoop ik dat er vanavond zijn, we gaan zo sluiten nog gemeente. Maar dan hoop ik dat er vanavond zijn die zeggen: dominee, zou dat voor mij nog kunnen? Op mezelf zien, kan het niet. Kan niet, het kan niet, het kan niet. Maar zou het toch nog mogelijk zijn? Gemeente, moet u vanavond Romeinen 5 voordat u gaat slapen nog een keer gaan lezen. En dan moet u letten op twee dingen. Dan moet u letten, gemeente, op hoe vaak er in Romeinen 5 het woord velen wordt gebruikt. Dat is niet voor een enkeling. Dat is niet voor een klein groepje mensen. Daar zal uiteindelijk in de eeuwigheid de schare die niemand tellen kan meezalig worden met dat bloed van Christus. En let u ook, als u het nog een keer leest, op de overtreffende trap van dit gedeelte. Elke keer begint de apostel weer met Adam. Maar dan gaat hij er overheen. Hij gaat er bovenuit stijgen. Adam wel zoveel kwaad aangericht. Adams zonde voor zoveel mensen tot verdoemenis. Maar daarbovenuit de alles overstijgende rijkdom van de genade van Christus. En denk dan ook even terug aan dat moment dat het meisje hier gedoopt werd. We hebben gehoord, het was niet de afwassing van de zonde van dat kind. Maar het predikte wel Dat bloed wat door dat water werd afgebeeld, dat reinigt van alle zonden. En hoort u het de Heilige Geest nog zeggen? Dat hij van harte bereid is voor Suzanne Vermoen en voor alle kinderen hier in de kerk en voor volwassenen en voor bejaarden in de kerk, voor ieder die voor de kerktelefoon zit mee te luisteren, dat hij wil toe-eigenen hetgeen we in de belofte hebben. Gemeente, bent u daar al bij uitgekomen? Bij die Heilige Geest. Want daar herken je die ware boetelingen en die ware bedelaars, die mensen die op de plek gekomen zijn aan. Waar hebben ze in de binnenkamer belang bij? Laat van mij die Heilige Geest niet scheiden, Heer. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Amen.